Welkom bij de 7 van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De witwaszaak van een drugdealer sluiten, dat wordt binnenkort makkelijker voor de burgemeesters. Minister Verlinde heeft een nieuw wetsontwerp klaar. Het is zo goed als gedaan met de computerchip schaarste, waaraan hebben we dat te danken? En is de industrie nu volledig genezen van die tekorten? En weet je wat een axiale fluxmotor is? Ik ook niet, maar de oprichter van Magnax legt het ons uit. Het Belgisch bedrijf heeft net 20 miljoen opgehaald voor zijn state-of-the-art elektromotoren voor auto's, vliegtuigen en drones. Het is woensdag 24 augustus.
De 7 van de tijd. 1.
Burgemeesters krijgen binnenkort meer slagkracht in de strijd tegen drugcriminelen. Dat is toch de bedoeling van een nieuw wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde, dat onze redactie heeft kunnen inkijken. De wet zou het makkelijker moeten maken voor burgemeesters om witwaszaken te sluiten. Of zelfs om te voorkomen dat die ooit open kunnen gaan. Tijdcollega Stefanie Romans, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je hebt dat wetsontwerp in primeur. Er is de laatste tijd heel wat nieuws, hè, rond die drugscriminaliteit. Deze timing is niet toevallig.
Klopt. Annelies Verlinde is wel al een tijdje bezig aan deze tekst. Maar de escalatie van het geweld in Antwerpen de laatste tijd maakt natuurlijk allemaal dat dit voorstel iets hoger op de agenda komt. Ik denk dat Bart De Wever zeker de grootste vragende partij is op dit moment. Omdat het probleem in zijn stad natuurlijk ook heel groot is door de aanwezigheid van de haven. Maar ook andere burgemeesters vroegen hier al langer om. Omdat zij met het huidige juridische arsenaal toch tegen obstakels aanlopen als ze malafide handelszaken proberen te sluiten.
Mm-hmm. Nu krijgen ze dus beter handvaten, zoals het dan heet. Welke precies, Stefanie, wat staat er in dat wetsontwerp?
Dus Annelies Verlinde heeft de grote lijnen nu klaar. Het is eigenlijk zo dat zij de sectoren zal identificeren waarin er een groot risico is op witwassen of andere fraudeleuze praktijken. Ik denk ook aan mensenhandel. Een bekend voorbeeld is de pizzeria waar je zelden een pizza de deur uit ziet gaan. Kapperszaken waar ik nooit iemand wordt geknipt. Op basis van de lijst met sectoren die de minister dus zal bepalen, kunnen burgemeesters dan een beroep doen op een databank. Daarin moet dus informatie staan over personen die een zaak willen open doen of reeds een zaak hebben. En daaruit moet dan blijken of er een risico bestaat dat die persoon malafide intenties heeft met die handelszaak. En dat je daarom als bestuur kan besluiten om iemand geen vergunning te geven.
Oké, geeft dat bestuur dus lokaal heel wat meer macht? Wanneer komt die nieuwe regeling er?
Nog niet voor meteen, want hoewel de roep om maatregelen zeer groot is, gaat er nog wel even een proces aan vooraf. Verlinde zelf wil er in ieder geval in de eerstkomende vergadering van het kernkabinet in september dus over spreken. Dus de inschatting is dat de wet zeker nog niet in voege zal treden dit jaar. Maar Verlinde wil wel alvast het signaal geven dat het eraan komt, zodat iedereen met mogelijk malafide intenties weet wat hun te wachten staat.
Ze zijn bij deze gewaarschuwd. Dankjewel, Stefanie.
2.
Zonnepanelen verdienen zichzelf alsmaar sneller terug. Voor een doorsnee-installatie heb je je investering intussen al terug na 2,5 jaar. Heeft onze redactie berekend op basis van cijfers van energieleverancier Eneco. En het gaat snel. In maart stond de terugverdientijd nog op 3,4 jaar. En daarvoor werd lang aangenomen dat het zelfs tussen de 7 en de 10 jaar lag. Reden voor de steeds kortere terugverdientijd zijn natuurlijk de hoge energieprijzen. Die zorgen voor een dubbel gunsteffect, zo zullen we het maar even noemen. Ten eerste bespaar je meer geld, omdat je minder van die dure elektriciteit moet betalen. Je produceert die dan gedeeltelijk zelf. En ten tweede krijg je ook meer terugbetaald voor de zonnestroom die je zelf niet gebruikt en weer naar het net stuurt. Zonnepanelen worden dus hoe langer, hoe interessanter, en dat terwijl ze niet goedkoper worden. De Vlaamse premie voor zo'n installatie gaat dit jaar van 1350 naar 645 euro. En de installaties zelf zijn onlangs op korte tijd 10% duurder geworden. De Sectorfederatie voor Hernieuwbare Energie verwacht dat dat niet heel snel de andere richting zal uitgaan.
3.
Na aanslepende tekorten, hoge prijzen en lange wachttijden lijkt het nu eindelijk gedaan met de schaarste aan computerchips. Ze vloeien weer wat sneller uit de fabrieken, worden goedkoper en de bestellingen raken opnieuw volledig geleverd, zoals afgesproken. Dat horen we bij steeds meer producenten van bijvoorbeeld elektronische apparaten die heel afhankelijk zijn van die chips. Patrick Slaats van de Belgische Technologie Sector, Federatie Agoria.
We zien eigenlijk dat de productiebelemmeringen en de productieonderbrekingen die er geweest zijn als gevolg van corona, dat die opgehouden hebben te bestaan. Dat China ook terug wat meer op de markt kan komen, waardoor eigenlijk veel meer chips op de markt terugkomen. Hè. En tegelijkertijd zien we ook dat de vraag van bijvoorbeeld de computerindustrie en van de spelconsoles, dat die wat is teruggevallen. En als je die twee dingen optelt, dan zie je dat de situatie waar we in 2021 waren in verzeild geraakt, waar levertermijnen zo lang opliepen dat zelfs de banden werden stilgelegd, dat eigenlijk nu voorbij is.
De vraag naar chips zou dit jaar maar 5% toenemen, valt dus mee. Maar lang zal die veiligheid tegen chiptekorten niet duren, denkt Slaat.
Wij denken dat door de vergroening, de digitale transitie die er gaat aankomen, digitale versnelling, zowel van de maatschappij als van het ondernemen, dat we eigenlijk binnen dit en een paar jaar vrij snel terug in groeicijfers gaan komen die maken dat als we niet de capaciteit uitbreiden, dat we terug in de problemen zouden komen.
Op de Amerikaanse markt zien experts nu ook alweer de eerste tekenen van tekorten aan stoffen die nodig zijn om chips te produceren. Neon bijvoorbeeld, helium en fosfor, geen al te best voorteken voor onze Europese markt. En binnenkort willen we met de European Chips Act ook zoveel mogelijk hier in de EU produceren. Moeten we toch voorzichtig mee zijn.
We kunnen niet in alle delen van die chipproductie goed zijn en uitmuntend zijn. Dus laten we dat toch vooral een globale sector houden, waar wij ons plaatsje innemen, waar wij voor bevoorradingszekerheid staan en waar wij voor slim onderzoek en ontwikkeling staan dat een goede aansluiting vindt op het economisch weefsel in België en de Europese Unie.
Inschatting is dat de vraag naar chips elk jaar met 20% nog zal toenemen tot 2030 en dan kunnen er opnieuw forse tekorten ontstaan.
4.
Waar kijkt onze beleggerredactie nog naar uit vandaag? Dat zijn de kwartaalresultaten van de Belgische beeldvormingsgroep Agfa Gevaert. Die maken drukmachines, projectoren, beeldschermen en filmstrips.
Voorkennis.
Ze droppen het cijferrapport vanochtend nog. De CEO waarschuwde eerder al dat de kosteninflatie hard zou toeslaan in het tweede kwartaal. Daar moeten we dus op rekenen. Daarnaast letten we vooral op de opbrengsten van Offset. De divisie voor drukplaten is dat. Die blijft de grootste omzet draaien binnen de Agfa-groep, maar is ook het grootste zorgenkindje, omdat de vraag naar gedrukte kranten en bankbiljetten maar blijft dalen. En dat zal in de toekomst niet snel veranderen. Veel beleggers hopen daarom dat Agfa vandaag inzage zal geven in een potentiële verkoop van Offset. Een nieuw crash-dieet zou misschien niet slecht zijn voor de groep. Dan is er op het einde van het jaar wie weet wel wat geld om uit te keren als dividende. Laatste dateren alweer van 15 jaar geleden daarbij. Agfa, zien wat het wordt straks in dat kwartaalrapport.
5.
De Belgische start-up Magnax uit Deinze in Oost-Vlaanderen heeft zo net 20 miljoen euro vers kapitaal opgehaald. De injectie komt van de federale investeringsmaatschappij FPIM en het Vietnamese Big Capital. Magnax maakt elektrische motoren voor auto's, vliegtuigen en drones, maar geen klassieke e-motoren, axiale fluxmotoren. Medeoprichter Daan Moreels legt uit.
Onze motor is veel effectiever. Onze motoren zijn ervoor gekend dat die tot 4 keer lichter zijn in vergelijking met een vergelijkbare klassieke motor. Ze zijn ook veel platter, waardoor dat ook, gezien er heel veel plaatsgebrek is in een voertuig, ook wel interessant is. Nu, je zou de vraag kunnen stellen, waarom is dat dan al niet veel langer in gebruik? Het is vrij complex, ook naar computermodelleren en ook het voorbereiden voor productie is ook een grote challenge gebleken. Dus daar zijn we ook al vele jaren mee bezig.
Efficiënter, platter en lichter dan een klassieke elektromotor dus, maar moeilijker om te maken. Dat er toch toekomst in zit, bewijzen de bestellingen van de klanten. Wie de nieuwste daar zijn bij Magnax, dat wil Moreels niet zeggen. Maar als we eens naar de grotere concurrent Yasa gaan kijken, dan zien we dat die eerst duizenden van zijn axiaalmotoren heeft verkocht aan Ferrari en dan is opgenomen door Mercedes-Benz. Dat werkt aan een volledig nieuwe productiehal voor axiaalmotoren met die Yasa-technologie. Misschien is er dus ook wel een dergelijke toekomst weggelegd voor Magnax. Dat wil die verse 20 miljoen vooral gebruiken om het buitenland beter te kunnen bedienen en van 40 naar 50 werknemers te gaan tegen eind dit jaar.
broodnodige centjes. Als je nieuwe technologie ontwikkelt, kost dat wel wat tijd en geld natuurlijk. En ja, we hebben natuurlijk een grote nood aan bijkomende ingenieurs. Daarnaast ook gaan we wat internationaler. Klanten zitten ook wereldwijd. We hebben bijvoorbeeld een klant in aerospace die een nieuw type van passenger drone, een vliegtuig eigenlijk, met 6 motoren zal releasen. Daar gebruiken zij ook 6 van onze motoren, dus die zijn ook testen aan het doen. Dus dat wil ook zeggen dat wij onze operations wat moeten verbreden naar het buitenland toe. Dus vandaar dat we ook wel die bijkomende centjes heel goed gaan kunnen gebruiken.
Zo'n 2 jaar geleden haalde Magnax ook al eens 16 miljoen euro op bij de Duitse autocomponentenfabrikant Hirschvogel en investeerders als Filip Vlerik, Jochen Boeikes en Rode Duivel Dries Mertens. Die gelooft dus ook in axiale fluxmotoren. 6. Het is nog vroeg, maar wat dacht je van een goed glas Russische Leffe? Voortaan vloeit het Belgisch abdijbier ook uit de vaten van de AB InBev brouwerijen in Ulyanovsk, Kaluga, Omsk, Volski, Saransk, Klin en Ivanovo. Een brede lancering dus, en die zorgt al voor heel wat verontwaardigde reacties op sociale media. Vooral omdat AB InBev in België en andere EU-landen enerzijds dat Oekraïense bier Tchernijivske is beginnen verkopen uit solidariteit, maar anderzijds dus ook een van zijn paradepaardjes gaat brouwen in Rusland, terwijl tientallen andere multinationals daarnet wegtrekken. Maar voordat je je klachtenbrief begint te schrijven, AB InBev zit zelf ook heel verveeld met de zaak. De beslissing komt van AB InBev's Turkse joint venture genoot Anadolu Efes. Die heeft operationeel de touwtjes in handen in Rusland en heeft er ook de merkrechten op Leffe. AB InBev ziet af van alle opbrengsten uit de joint venture en probeert zijn Russische activiteiten al een tijdje volledig aan Anadolu Efes te verkopen. Maar er is nog geen deal. Gebruikt Anadolu Efes die Russische Leffe-lancering nu dus bewust om de druk op AB InBev te verhogen en een betere deal te krijgen? Het zou zomaar eens kunnen. Nasdrovje. 7. Nog de hele maand augustus krijg je elke dag een boekentip voor aan het zwembad hier bij de 7. Vandaag het zwembadboek van weekendcollega Femke van Garder.
Ik heb het boek De Avond is Ongemak van Marieke Lucas Rijnveld. Het boek gaat over een 10-jarig meisje, Jas heet ze. En zij groeit op in een boerderij in een Nederlands dorp. En vooral in een heel streng religieus gezin. Dat gezin wordt op een bepaalde dag geconfronteerd met het overlijden van haar broertje. En eigenlijk vertelt het verhaal vooral hoe dat hele gezin ontwricht geraakt door dat overlijden. Het is misschien niet meteen een zwembadboek dat heel ontspannend of jolig of plezierig is. Het is best een ernstig en rauw en donker boek. Maar de manier waarop dat Marieke Lucas Rijnveld het neerschrijft is wel bijzonder, omdat ze je in een wereld trekt waar je eigenlijk niet in wilt zijn. En toch raak je er niet meer uit. En ben je heel gefascineerd en geïntrigeerd, vooral door het leven van de 3 kinderen na het overlijden van hun broertje. Ik was 10 jaar en deed mijn jas niet meer uit.
De avond is ongemak. Geen easy reading, maar wat een boek. Ik begin al rond te kijken naar wat we morgen in de 7 op je los kunnen laten. Maar eerst nog een fijne dag.
Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.